Welkom allemaal op de eerste Bijbelavond vanavond. Leuk dat jullie er zijn. En ik wil voorstellen dat we de avond beginnen met gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar gebracht heeft om na te denken en te leren over uw woord, Heer. Wilt u ons vanavond ook leiden daarin en ons verstand openen, ons wijsheid geven, Heer, dat we meer zullen begrijpen van u, van uw woord, en dat we er wijzer vandaan zullen komen. Dat vragen we u in Jezus' naam en uit genade. Amen. Ik ga even kijken. Nou, dit is het programma voor vanavond. We hebben de welkom en de opening net eigenlijk wel een beetje gehad. Ik ga zo iets uitleggen en over de avonden, wat we gaan doen. We gaan het vanavond ook hebben over de wereld van de Bijbel. En aan het eind van de avond is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die het interessant vinden om iets meer te weten over de Bijbel. Dus het is ook, we hebben dit seizoen natuurlijk ook de Bijbel in één jaar, dus daar lezen we de Bijbel. Maar ik verwacht niet van je dat je per se meedoet met dat programma. Dus als je zegt, ik lees niet mee met de Bijbel in een jaar, ben je ook van harte welkom. Lees je wel mee en denk je van, ik heb vragen en ik wil graag nog iets weten, dan is dat ook het moment om even je vragen te stellen. Ja? Oké. Nou, dit zijn de avonden. Er zijn er 9. Bij het Bijbelleesrooster wisselen we Oude en Nieuwe Testament af, maar hier gaan we gewoon heel traditioneel. Vanavond gaat het over de hele Bijbel, dan zijn er 4 avonden over het Oude Testament en tot slot 4 avonden over het Nieuwe Testament. En bij het Oude Testament volgen we een beetje de geschiedenis van het volk Israël, zoals je ziet. En we beginnen bij de schepping en we gaan dan via de intocht over het land, naar de ballingschap, de terugkeer. En dan kijken we ook naar de poëtische boeken en naar de profeten. En dan bij het Nieuwe Testament kijken we eerst de eerste avond naar de 3 evangeliën en handelingen, want Lucas en handelingen horen eigenlijk bij elkaar. Daarna naar de brieven van Paulus en tot slot naar de Hebreeënbrief en de algemene brieven. En op de allerlaatste avond doen we alles wat Johannes heeft geschreven. Dus zijn evangelie, zijn brieven en de openbaring van Johannes. Nou, dan komen we aan de vraag, wat is de Bijbel? Nou, de Bijbel is niet één boek, maar het is een verzameling boeken. Onze Bijbel heeft 66 boeken, maar als je de psalmen bestaan uit 5 boeken. Hè, je hebt het eerste boek psalmen, het tweede boek psalmen. Als je die erbij optelt, dan kom je precies op 70 boeken. Dus dat is wel een mooi getal. Maar meestal zeggen we dat hij 66 boeken heeft. Het woord Bijbel verwijst ernaar dat het een verzameling boeken is. Want het is afgeleid van het Griekse biblia. En biblia betekent ook boeken. Denk maar aan ons woord bibliotheek. Het is dus letterlijk een verzamelplaats van boeken. En verder valt die verzameling uiteen in 2 delen. Je hebt 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. Nou, het Oude Testament kent dus 39 boeken. En die boeken zijn oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Met een klein stukje van sommige boeken die zijn in het Aramees geschreven. Maar Aramees is een taal die heel erg lijkt op het Hebreeuws. Een beetje zoals wanneer je Nederlands kunt, begrijp je ook wel wat er in het Duits staat, zeg maar. We delen dit boek met de Joodse gelovigen. En ook Jezus kende het Oude Testament op zijn duimpje. En deze boeken beschrijven voor een heel groot deel dus de geschiedenis van het volk Israël, vanaf de schepping en de roeping van Abraham, tot aan de terugkeer uit de ballingschap en nog een klein stukje daarna. En dan heb je een klassieke onderverdeling in het Oude Testament, namelijk de wet, de historische boeken, de poëtische boeken, de grote profeten en de kleine profeten. Nou, de boeken van de wet. Ja. Inderdaad, ja. De wet, die boeken, dat zijn Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De historische boeken, dat zijn Jozua, Richteren, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen 1 en 2 Kronieken, Esra, Nehemia en Esther. Dan heb je nog de poëtische boeken. Dat zijn Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied. Dan de grote profeten. Die heten ook zo omdat het dikke boeken zijn. Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël en Daniël. Klaagliederen is een kleine uitzondering, maar die is waarschijnlijk door Jeremia geschreven. Dus die staat daar dan ook bij. Die is niet zo dik, bedoel ik dan. Hè? En de kleine profeten, ja, daar heeft Zetkin het over inderdaad. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi. De Joodse indeling van het Oude Testament is net even anders. En zij noemen het ook niet Oude Testament, maar ze noemen het Tenach. En die naam is een samenstelling van de namen van de drie delen waarin zij de boeken indelen. Je ziet het hier, hè? Je hebt de Torah, dat is de wet. Je hebt de Neviim, dat zijn de profeten. En je hebt de Ketuvim, dat zijn de geschriften. En dan samen die eerste letters, die T, die N en die K, die je ook wel als een G kan uitspreken, die vormen dan dat woord Tenach. En je ziet de Torah, de wet, is hetzelfde als bij ons. Het zijn dezelfde 5 boeken. En daarna komen de profeten en die vallen uiteen. In de vroege profeten, dat zijn boeken die wij historische boeken noemen, zij noemen dat dus de vroege profeten, Jozua, Richteren, Samuel en Koningen. En dan heb je de late profeten, dat zijn Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En dan heb je het 12 profetenboek, dat is in de Tenach dus echt 1 boek. Dat bestaat uit die 12 kleine profeten. En dan heb je de geschriften. Even kijken. Die vallen uiteen in de dichterlijke boeken, Psalmen, Job en Spreuken. In de rollen, dat zijn Rut, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther. En in geschiedkundige boeken, Daniël, Esra, Nehemia, dat is 1 boek in de Tenach, en Kronieken. En die 5 rollen, Rut, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther, die worden bij verschillende Joodse feest- en gedenkdagen gelezen. Hooglied wordt gelezen met Pesach, dus met Pasen. Rut met het Wekenfeest, dus dat is vergelijkbaar met ons Pinksteren. Klaagliederen bij de herdenking van de verwoesting van de tempel. Prediker bij het Loofhuttenfeest en Esther bij Purim. En dan hebben we ook nog deuterokanonieke boeken. Daar heb ik geen slide van. Maar dat zijn boeken die staan wel in de Rooms-Katholieke Bijbel en niet in onze Bijbel. En dat heeft ermee te maken dat het heeft best wel lang geduurd voordat er was besloten welke boeken tot die Tenach behoren. Dat is pas in de eerste eeuw na Christus besloten. Dus dat is eigenlijk al nadat Jezus op aarde was geweest. En die geschriften, die waren in het begin, hadden die veel meer geschriften. Daar hoorden veel meer boeken bij. En op een gegeven moment woonden er ook Joodse mensen in Alexandrië en die hadden behoefte aan een Griekse vertaling van het Oude Testament. En die hebben toen alle boeken die zij kenden en die zij erkenden op dat moment, hebben zij in het Grieks vertaald. En er zaten dus ook allerlei boeken bij, waarvan later is gezegd van, nou, dat is eigenlijk toch niet helemaal, dat hoort eigenlijk toch niet helemaal bij de Bijbel. In de tweede eeuw na Christus is die kanon van de Tenach vastgesteld en toen is besloten dat deze boeken er niet bij horen. Omdat het echt rollen waren. Het waren vroeger allemaal rollen, maar nu nog steeds. Het heet eigenlijk ook de feestrollen. Het is eigenlijk gewoon een benaming. Omdat er vroeger rollen waren en omdat dit specifieke feestrollen zijn, die bij specifieke feest- en gedenkdagen worden gelezen, worden ze nog steeds de rollen genoemd. Dus dat is de reden daarvoor. Ja, nou even kijken. Ja, op een gegeven moment had je dus die Griekse vertaling, de Septuagint, die werd dus ook veel gebruikt door christenen. En dat vonden Joodse mensen op een gegeven moment ook niet meer zo fijn. Maar christenen bleven die boeken dus wel lezen. En pas in de vierde eeuw heb je een Hieronymus die een bijbelvertaling in het Latijn maakte en heel veel bijbelcommentaren schreef. Die vond dat die boeken niet meer in het Oude Testament hoefden. Maar het heeft nog heel lang geduurd, tot aan Luther, tot aan de reformatie, voordat ze er echt uitgegaan zijn. En dat is de reden dat ze niet in de protestantse Bijbel zitten en wel in de Rooms-Katholieke Bijbel. En het zijn best behoorlijk wat boeken. Ik heb hier een Bijbel met deuterocanonieke boeken. En ik heb de lintjes bij het begin en bij het eind gedaan. Even kijken. En dan zie je dat het nog zo'n stuk is. Dus dat zijn nog behoorlijk wat boeken, zeg maar. Ze zijn ook best wel, sommige zijn ook best wel interessant om te lezen. Er staan ook hele zinvolle, nuttige dingen in. Het is echt niet dat er onzin in staat. Maar ja, je moet ze een beetje met beleid lezen. En,
waarom staan ze ertussen?
Omdat ik deze gekocht heb. Omdat ja, ik dacht...
Laat zien.
Omdat dat is de afspraak tegenwoordig die het Nederlands Bijbelgenootschap maakt. Die zet ze echt apart. Je hebt ook nog, als je echt een Rooms-Katholieke Bijbel koopt, dan staan ze door het Oude Testament heen verweven. Ja, ja. Maar hier staan ze dus echt apart.
Bij elkaar.
Ja. Bij elkaar.
Ja. En als ik me niet vergis, zijn de Oud-Testamentische deuterocanonieke en ook Nieuw-Testamentische?
Er zijn Nieuw-Testamentische apocryfe boeken, maar dat is iets anders. Wat je bijvoorbeeld hebt is, kijk, dit zijn boeken die hebben in de Septuagint gestaan en die zijn ooit een keer dus kanoniek geweest, althans een periode. En je hebt ook allerlei andere boeken, zoals de brief van Barnabas, de brief van Hermes. Je hebt ook verschillende evangeliën, die hebben ook een tijdje in bepaalde groepen en kringen gecirculeerd, maar die hebben het, zeg maar, niet gehaald tot de kanon. Maar die kan je soms nog wel in bepaalde vertalingen kopen. Een groot deel van die boeken, van die deuterocanonieke boeken, is geschreven in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En bijvoorbeeld de boeken van de 1 en 2 Maccabeeën is best interessant om te lezen, omdat je dan ook iets meekrijgt van de ontwikkeling. Want wij in onze protestantse Bijbel, wij stoppen bij Malachi en we beginnen in één keer bij Matthäus. En we vergeten wel eens dat daar 400 jaar geschiedenis tussen zit. En in die 400 jaar is er een heleboel ontwikkeling geweest. Ook binnen de theologie van het Jodendom, waardoor bepaalde concepten die in het Oude Testament eigenlijk niet zo heel expliciet vindt, daar gaat Jezus gewoon van uit dat ze bestaan. Bijvoorbeeld één belangrijk concept is de opstanding uit de doden. Die zie je in het Oude Testament, wordt daar heel weinig over gesproken. Maar Jezus gaat er eigenlijk gewoon van uit dat er een opstanding van de doden is. Maar ook dan heb je nog groepen die sorry, daar niet in geloven. Want de Sadduceeën bijvoorbeeld geloven niet in de opstanding van de doden. Dus het was ook niet voor 100% gangbaar, maar Jezus had dat wel. En die ontwikkeling zie je dus in die periode tussen de twee testamenten in. Nou, het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken, zoals ik zei. Nou, de eerste boeken zijn de evangeliën. Het zijn er 4. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En de eerste 3 worden de synoptische evangeliën genoemd, omdat ze op elkaar lijken. En ze hebben ook van elkaar gebruik gemaakt. En Marcus is van deze 3 waarschijnlijk de oudste en ook in ieder geval het kortste evangelie. Het evangelie van Johannes is als laatste geschreven en heeft een heel andere opzet en sfeer dan de eerste 3. En na de evangelie volgt het boek Handelingen, waarin het ontstaan van de eerste gemeente en de voortgang van het evangelie door de wereld beschreven wordt. En dan komen de brieven van Paulus. Die staan op lengte, van de langste naar de kortste. En heel veel mensen beseffen daardoor niet dat Paulus' brieven, die staan ook nog eens na de evangelie, maar Paulus' brieven zijn ouder en eerder geschreven dan de evangelie. En brieven die verderop staan, die kunnen veel ouder zijn dan brieven die aan het begin staan. Dus de Romeinenbrief is bijvoorbeeld een latere brief, terwijl die als eerste staat. En waarschijnlijk is 1 Thessalonicenzen de eerste brief die Paulus geschreven heeft. Omdat wij nu weten op welke volgorde ze geschreven zijn. Wij weten nu. Je moet je ook goed realiseren. Kijk, wij in deze tijd weten meer over de Bijbel dan de mensen uit de begintijd. Of uit de eerste of de tweede of de derde, vierde eeuw. En die hebben op een gegeven moment gewoon die boeken bij elkaar verzameld. En ze gewoon voor hun logische volgorde neergezet. En toen zeiden ze, nou, van lang naar kort, dat lijkt ons wel logisch. je kan op internet ook gewoon zoeken. Op chronologische brieven van Paulus. Ik denk als je op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kijkt, dat ze wel een lijstje hebben. En dus, ze wisselen ook soms, hè, die lijstjes. Want de wetenschap is het niet altijd helemaal eens van, is het nou die als derde of die als derde? Nou, na de brieven van Paulus, na de Hebreeënbrief, daar heeft men lang van gedacht. Even kijken, dan moet ik een sheet verder. Van de Hebreeënbrief heeft men heel lang gedacht dat hij van Paulus was. Maar dat is hij niet. En tegenwoordig is de consensus dat we eigenlijk gewoon niet weten van wie die is. Dus. Nou, dan komen de katholieke brieven. Die heten zo omdat katholiek betekent gewoon algemeen. En dat zijn dan de brieven van Jacobus, 1 en 2 Petrus, de brieven van Johannes en Judas. En tot slot eindigen we met het boek Openbaring. Algemeen. Ja. Ja. Zij noemen, de Rooms-Katholieke Kerk noemt zich daarom ook altijd de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dan gaan we nu kijken naar de wereld van de Bijbel. En dan beginnen we hier. Dit is Abraham, die naar de sterren kijkt. En dit speelt zich allemaal ongeveer af voor 1500 voor Christus. Dus de periode van de aartsvaders. In de Bijbel vind je die terug in Genesis 12 tot en met 50. Het zijn verhalen over de familie van Abraham, over Abraham, Isaac en Jacob. Je ziet hier hoe Abraham naar Kanaan trekt, lees je over. Je leest over Jozef naar Egypte. Dat is een heel mooi boek binnen het boek Genesis eigenlijk. En je leest over de vestiging van het volk Israël in Egypte, helemaal aan het eind. We hebben het nog niet zo lang geleden gelezen voor de mensen die meedoen met het leesrooster. En het begint dus als een verhaal van een familie. Dan krijgen we de periode over de slavernij in Egypte en de uittocht. En daar vinden we, daar kun je over lezen in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Je ziet hier het volk, die trekt uit Egypte, die trekken door de woestijn. Dus het gaat in die verhalen ook heel veel over de uittocht uit Egypte. Het gaat over de wetgeving op de Sinaï en het gaat ook heel veel over het verblijf in de woestijn. En dit deel van de Bijbel beschrijft Israëls redding door God van de slavernij in Egypte en Israëls verbondsrelatie met God, de wet en de reis door de woestijn. Nou, en hier zien we een schilderij van de val van de muren van Jericho, waar ze omheen lopen. En want dit is dan de periode over het ontstaan van Israël en de vestiging van het volk in het land. Daar kan je over lezen in Jozua, in Rechters en in Rut. Het gaat over de intocht in Kanaan en over de verdeling van het land en de vestiging in Kanaan. En er is onder wetenschappers heel veel discussie over de wijze waarop het land is ingenomen. Was het een grote militaire overwinning? Was het een politieke revolutie? Was het een vreedzame vorm van immigratie naar voorheen onbewoonde gebieden? Of was het alle drie tegelijk? Maar duidelijk is wel dat aan het eind van het tweede millennium een volk opkwam in Kanaan dat zich Israël noemt. En het is een periode waarin het volk voortdurend bedreigd wordt in zijn bestaan door buurvolken en waarin ze geen koning hebben omdat God hun koning is. Dat is wel een kenmerk van deze periode, dat God de koning van het volk is. Dat duurt niet lang, of althans, dat gaat ook weer voorbij. Want hier zien we koning David, nog in de tijd voor die koning was, dat hij nog harp speelde. En Ja, hij is ook wel aan het hof. Ja, misschien is hij ook wel koning. Ik weet eigenlijk niet precies. Maar het is in ieder geval, de bedoeling is, het is koning David. En op een gegeven moment, in die tijd waar we het net over hadden, had je heel veel rechters, die richten het volk. En op een gegeven moment gaat het over van rechters, het leiderschap gaat van rechters over naar de koningen. Eerst heb je koning Saul, maar de grootste en belangrijkste koning is koning Salomo, of koning David. En na hem komt koning Salomo en die heeft ook de tempel gebouwd. En na koning Salomo valt het rijk weer uiteen in twee rijken. Want het systeem met de rechters, dat faalt uiteindelijk. En daarom willen de mensen een koning. De 12 stammen van Israël zijn ongeveer een eeuw verenigd geweest onder één koning. Onder Saul, David en Salomo dus. Koning David maakt van Jeruzalem de hoofdstad en zijn zoon Salomo bouwt daar de tempel. En onder koning David maakt het rijk een bloeiperiode door in macht en aanzien volgens de Bijbelse teksten. Nou, daarna komt dus, na Salomo valt het rijk uiteen. Je ziet hier een kaartje van het Noordrijk en het Zuidrijk. En na de regering van Salomo wordt het rijk in tweeën gesplitst. 10 stammen vormen samen het Noordrijk en 2 stammen vormen samen het Zuidrijk. En deze twee rijken leven soms in vriendschap en soms in vijandschap met elkaar. Dat is een deel van de reden dat Juda later machtig is, dat David uit Juda voortkomt. Dus met terugwerkende kracht is Juda waarschijnlijk ook in dat gedicht iets belangrijker gemaakt dan die was. Want je moet je ook voorstellen, het is niet een ooggetuigenverslag van iemand die naast het sterfbed van Jacob zat en zei van, oh, hij zegt dit, hij zegt dat. Nee. Dus de boeken van de Bijbel zijn ook een aantal keer bewerkt voordat ze zeg maar een heilige status kregen. En mensen hebben daar soms ook dingen in gezien en in terug willen zien van, hey, Juda is belangrijk. Want uit Juda komt David voort en David is de belangrijke koning. Dus dan moet eigenlijk Juda van begin af aan al belangrijk zijn geweest. Dat is eigenlijk de gedachte daarachter. Nou, we gaan even kijken naar het Noordrijk. Dat zie je hier, dus dat is Israël. Dat heeft bestaan van 922 tot 722. Dit is een gouden kalf. Ja. Het Noordelijk Koninkrijk bestaat uit 10 stammen. Israël kende een grotere bevolking en meer voorspoed dan Juda. Maar het werd geplaagd door politieke instabiliteit. Verschillende koningshuizen volgen elkaar op. Als we straks het boek Koningen gaan lezen, zul je dat ook zien. Een koning blijft hooguit 1-2 generaties aan de macht. En dan wordt er alweer een nieuwe koningshuis geïnstalleerd. En ook door militaire bedreigingen van buitenaf. Samaria werd de hoofdstad van het rijk en Bethel en Dan de plaatsen waar men God vereerde. Want men kon natuurlijk niet meer naar de tempel, want de tempel lag in Juda, in het zuid van, in het Zuidrijk. Daarnaast waren de hoogte en andere plekken waar men goden vereerde. En het Noordelijke Rijk werd uiteindelijk veroverd door de Assyriërs en de bevolking werd weggevoerd. Nou, dat gouden kalf, dat heeft koning Jerobeam opgericht in Dan en in Bethel. Dus er waren er 2. En dat heeft hij gedaan ook om, hij wilde ook heel graag dat de mensen niet meer naar Jeruzalem gingen om daar God te aanbidden, maar dat ze dat in Dan en in Bethel gingen doen. En dit was ook een vorm van aanpassing van het geloof aan de omgeving, zeg maar. Dus net als dat je in de ook in de woestijn een gouden kalf.
Ook van de gouden kalf toen van het uitroepen.
Ja. Ja, dus maar nu gaan ze weer een gouden kalf maken. Ja, ja. Ze zijn toch een beetje hardleers. Nee, zij bedoelen het als symbool van God, maar zo, het vindt God dat niet de bedoeling, zeg maar. Dus de Bijbel kijkt daar ook vrij negatief op neer, maar. Dat is een beetje waar Jerobeam beroemd om was. Nou dan het Zuidrijk, Juda. Het Zuidelijk Koninkrijk bestond uit Juda en Benjamin. Het Rijk werd genoemd naar Juda dus, de grootste stam. Het was niet zo rijk en welvarend als het Noordelijke Rijk. Maar het had wel andere dingen die in hun voordeel werkten. Het kende een grote politieke stabiliteit, hè, vanwege de Davidische monarchie en een stabiel religieus leven. Dat gecentreerd was rondom de tempel in Jeruzalem. In tegenstelling tot het Noordelijke Rijk, overleefde het Zuidelijke Rijk de aanval van de Assyriërs. Maar een kleine 150 jaar later ging het Rijk alsnog ten onder door de Babyloniërs. En omdat Juda steeds in opstand kwam, belegerden de Babyloniërs Jeruzalem, verwoestten de stad en de tempel en voerden de bovenlaag van de bevolking weg in ballingschap. En veel mensen vluchtten toen naar Egypte en Damascus. Dus in 722 viel Assyrië het Noordrijk binnen, heeft het Noordrijk weggevoerd. Het Zuidrijk hield er dus nog een aantal jaren stand, maar kwam wel onder Assyrisch gezag. En later kwam het Babylonische Rijk op, die versloegen de Assyriërs. En toen kwam Juda onder Babylonisch gezag. Maar omdat Juda steeds in opstand kwam, en dan wilden ze weer geen belasting betalen, of ze wilden weer niet dit, of ze wilden weer niet dat, was de Babylonische koning dat op een gegeven moment ook zat. Dus die heeft Jeruzalem belegerd. En in 597 zijn de eerste ballingen naar Babel gevoerd. En in 586 is Jeruzalem echt belegerd, is het ook verwoest. En is met name de bovenlaag van de samenleving, dus de priesters, de koningen, de prinsen, de edelen, die zijn weggevoerd naar Babel. En de gewone mensen bleven achter in het land. Even kijken. Nou, hier hebben we dan een plaatje van de ballingschap. Hier zie je de mensen wegtrekken uit de stad. Op de achtergrond zie je de stad die in brand staat. Na de ballingschap gingen allerlei profeten, zoals Jeremia en Ezechiël, gingen de ballingschap ook interpreteren als een straf. Ezechiël trad op in Babylonië, dat was een profeet van na de ballingschap. Juda was deels ontvolkt en wat er nog woonde stond onder gezag van Babel. En in Babylonië en in Egypte vormden zich allemaal Judese gemeenschappen. Want een deel van de mensen was ook naar Egypte gevlucht. En dan krijgen we de Persische tijd, de Persische periode, want de Babyloniërs worden op een gegeven moment verslagen door de Persen. En dan zie je deze meneer, dit is meneer Cyrus. En die komt ook in de Bijbel voor. En dat is wel leuk om even te lezen. Want God zegt daar in Jesaja 44 vers 28, zegt hij, die over Cyrus zegt, dit is mijn herder. Alles wat ik wil, brengt hij ten uitvoer. Hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen. Dus Cyrus is, als Cyrus aan de macht komt, dan hij is een koning die vindt dat volken weer terug mogen keren. De Assyriërs hadden heel veel, en de Babyloniërs hadden heel veel mensen in ballingschap gevoerd. En Cyrus die vindt juist dat al die volken, dus het geldt niet alleen voor het volk Israël, ook voor andere volken, die mochten weer terug naar hun eigen land. En Israël mocht zelfs ook weer de tempel herbouwen.
Had hij daar een reden voor?
Dat vond hij gewoon verlicht. Hij, ja. Modern. Het was in die tijd modern, inderdaad. En die moet niet denken dat die mensen, kijk, ze mochten wel terug naar hun land, maar ze hebben nooit meer zeggenschap gekregen. Ze bleven wel onder dat Babylonische gezag en ze moesten nog steeds belasting en zo betalen. Dus het is niet helemaal dat je helemaal vrij bent, zeg maar. Nou, en vanaf 538 zie je dus ook dat een deel van de mensen uit Babylon terugkeert naar Juda. Een deel ook niet overigens, die zijn nooit meer teruggekeerd. En later begint men ook met de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Daar kun je over lezen in Esra en Nehemia onder andere. Nou, dan komt de Hellenistische periode. Dit is dus een deel van de periode die zich afspeelt tussen de twee Nieuwe Testamenten in. En de meneer die je hier ziet, je ziet hem niet zo goed, hij zit op een munt. Dit is Antiochus IV Epiphanes. En dat is wel een naam om een beetje te onthouden, daar komen we straks op.
Zo. Dus je moet dat nog één keer herhalen.
Ja, ik zal hem nog een keer herhalen. Antiochus IV Epiphanes. Ja? Maar we beginnen bij Alexander de Grote. Want die verovert in 333 zo ongeveer de hele wereld. En dus ook Israël en Judea. En Juda komt onder Grieks gezag. 10 jaar later, in 323, overlijdt Alexander de Grote onverwacht. En wordt zijn grote rijk opgedeeld onder zijn 4 veldheren. Juda komt onder gezag van de Ptolemeeën. Die heersten over Egypte. Maar hij had ook de Seleuciden. Die zaten in het noorden, zeg maar. En Israël lag precies op de grens. Dus die lag precies, daar was altijd heel veel conflict tussen de Ptolemeeën en de Seleuciden. En eerst was Juda onder gezag van de Ptolemeeën. En veel Joden in die tijd zijn toen ook naar Egypte getrokken. En vooral naar Alexandrië. En dat leidde ertoe, dus waar ik het net over had, dat ze behoefte kregen aan die Griekse vertaling. Want het was ook een tijd waarin het Hellenisme een rol speelde. En het Hellenisme is een manier om, het is gewoon een, om de Griekse cultuur op te leggen aan vreemde volken. Dat deden de Grieken graag, want ze, en de Perzen deden dat ook, want ze vonden gewoon de Griekse cultuur is de beste. En nou ja, dat zeg maar. Alleen de Joden verzetten zich daar dus tegen. En later komen ze dus, winnen dus de Seleuciden aan invloed en komen ze onder invloed van de Seleuciden, die dat Hellenistische die wenst om het te vergrieksen nog verder doorzetten. Want dan komen we dus bij Antiochus Epiphanes, want die verbood gewoon de Joodse godsdienst en die ontwijdde de tempel in Jeruzalem. En dat riep zoveel verzet op dat er een heuse oorlog ontstond. Een onafhankelijkheidsstrijd van Juda tegen de Seleucidische heerschappij. Vanaf 167. Want in 168 voor Christus beval Antiochus IV Epiphanes dus om het altaar van Baal Hashemayim, het Syrische equivalent van Zeus, en Zeus is dus de oppergod van de Grieken, om die op te zetten in de Joodse tempel in Jeruzalem. En de Joodse priester Mattathias en zijn zoon Judas Maccabeus leidden de furieuze Joden in hun opstand tegen de Seleuciden. Antiochus, woedend over het verzet van de Joden, voerde persoonlijk zijn leger aan en liet duizenden Joden ombrengen. En vanwege zijn wreedheid noemden de Joden hem al gauw Antiochus Epimanes, wat is Grieks voor gek is. En Antiochus overleed aan een ziekte tijdens het hoogtepunt van de strijd. Judas die sneuvelde in de strijd, maar zijn broer Simon Maccabeus wist zo'n 2 decennia na de dood van Antiochus IV uiteindelijk onafhankelijkheid voor de Joodse staat te verkrijgen. Hij stichtte de Hasmonese dynastie, die heb je hier, die tot 63 voor Christus in Judea aan de macht zou blijven. Nou, wat je hier ziet is een, niet een menorah, maar een chanukka. En met de chanukka, dat is een feest. En daarin wordt de herinwijding van de tempel in 164 voor Christus gevierd. Want die tempel was dus ontwijd door dat beeld van Zeus. En die werd op een gegeven moment ook weer teruggewonnen door die Maccabeeën. Over die strijd van de Maccabeeën kun je trouwens in de Deuterocanonieke boeken 1 en 2 Maccabeeën lezen. En dan willen ze die tempel gaan herinwijden. Maar er was volgens de beschrijving, was er in dat er staat een stukje over in het Talmud, was er slechts 1 kruikje kosjere olie voor nodig om de menorah te laten branden tijdens de reiniging van de tempel. Maar dat kruikje dat raakte steeds maar niet leeg voordat de nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menorah gedurende 8 dagen brandend te houden. En dit feest wordt ook genoemd in Johannes 10, waar het feest van de tempelwijding heet. En Joodse mensen vieren het tot op de dag van vandaag. En het valt meestal precies ook in december, een beetje net voor onze kerst. En er hebben ook heel veel gebruiken dan met cadeautjes en lichtjes, dus dat is best wel grappig. Wat ook belangrijk is, is dat deze strijd om de, dit verzet zeg maar, tegen dat Hellenisme en tegen die Antiochus, dat begon dus door die Mattathias en die had 6 zonen. En hij zelf en 5 van zijn zonen sneuvelden in de strijd. Dus voordat de strijd gestreden was en voordat het Hasmonese dynastie gevestigd was. En dat leverde dus iets op dat de mensen gingen nadenken, ja maar wat is er dan na de dood? Want het is zo jammer dat die 5 broers nu dood zijn terwijl ze zo hard gevochten hebben. En ze nou dat mooie rijk dat wij nu hebben niet zien. En toen hebben ze die gedachte ontwikkeld dat je dus niet, dat dood niet voor altijd is, maar dat je dus ook mag opstaan uit de dood en dat je dan alsnog, zeg maar, de overwinning en het goede leven mag proeven. Dus dat is een, iets wat mede is ontstaan doordat zoveel mannen en met name ook die broers sneuvelden in die strijd tegen, tegen Antiochus. Nou, dan komen we bij de Romeinse periode. Dat Hasmonese koningshuis, dat was ook niet heel erg stabiel. daar werd ook steeds over gevochten en geruzied. En op een gegeven moment waren er twee broers die allebei aanspraak maakten op de troon. En de Grieken waren inmiddels opgevolgd door de Romeinen. En zij vroegen aan de Romeinen, kunnen jullie dan niet beslissen wie er dan bij ons koning moet worden? Nou, dat liep dus niet zo goed af. Want Pompeius, een Romeinse veldheer, werd gevraagd om een einde te maken aan de vetes tussen Hyrcanus II en Aristobulus II. Dat zijn dus twee koningen die allebei aanspraak maakten op de troon. En dat leidde tot het beleg van Jeruzalem en daarmee het verlies van de onafhankelijkheid van Judea. Dus dat was het einde dan van het Hasmonese koningshuis. En na 3 maanden slaagde Pompeius erin om de citadel op de Tempelberg te veroveren. En op bevel van Pompeius werd de complete Joodse bevolking in dit gedeelte gedood. En dat zijn naar verluid 12.000 mensen. Pompeius zelf betrad de tempel en zelfs het heilige der heiligen. Maar hij nam niets mee. Maar hij had gehoord dat het heilige der heiligen heel belangrijk was voor de Joden. En Romeinen die maken altijd beelden van hun goden. Dat weet je vast wel. Het hele Romeinse Rijk was bezaaid met beelden van goden. En hoe belangrijker een god was, hoe meer beelden ervan waren. Dus Pompeius die wilde wel eens weten wat voor beeld daar nou stond in die tempel. In dat heilige der heiligen. En die was verbijsterd toen hij zag dat daar helemaal niets stond. En het was zelfs zo dat hij zei van, die Joden, dat zijn atheïsten. Die hebben helemaal geen god. Want hoe kan je nou een god hebben waar je geen beeld van hebt? Dat kon hij niet goed begrijpen. Dus. Nou, in deze periode vindt ook de geboorte van Christus plaats. Het optreden van Paulus, de eerste gemeente. En in 70 na Christus wordt tenslotte de tempel verwoest. Dan komen de Joden opnieuw in opstand tegen de Romeinen deze keer. Dat heette de Joodse oorlog of de Joodse opstand. En die woedde in Juda en Galilea van 66 tot 70 na Christus. Joodse rebellen, aangevoerd door de Zeloten, en die kennen we ook uit het Nieuwe Testament, kwamen in opstand tegen de Romeinen. Met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel kwam een einde aan de oorlog. Er waren nog wel Zeloten die zich nog 3 jaar lang hebben weten te verzetten. Die hadden zich verschanst op Masada. En toen dat viel, op een gegeven moment viel dat. En toen vonden de Romeinen alleen maar dode mannen. Want ze hadden zichzelf van het leven bedroofd. Omdat ze liever dood gingen dan in handen van de Romeinen vielen. Dus Jeruzalem was verwoest. Er is nog 1 keer een hele grote opstand geweest. Ik heb niet voor niets deze periode tot 135 laten lopen. De Romeinen waren er natuurlijk nog veel langer. Die waren er tot 400 zoveel. Maar in 132 tot 135 heb je nog een laatste belangrijke opstand. Dat is de opstand van Bar Kokhba. Bar Kokhba werd in die tijd gezien als de Messias door de Joden. Die leidde de opstand tegen de Romeinen opnieuw. Toen is Jeruzalem in zijn geheel verwoest. En toen hebben de Romeinen hem wel weer herbouwd, maar ze hebben hem een andere naam gegeven. Ze noemden hem Aelia Capitolina. En ze verboden de Joden.
Ze noemden Jeruzalem.
Ja, ze gaven Jeruzalem een andere naam en ze verboden de Joden om Jeruzalem te betreden. Dus dat is eigenlijk ook het definitieve einde van elke aspiratie en ambitie. En ook na Bar Kokhba is binnen het Jodendom ook nooit meer iemand opgestaan die zei, ik ben de Messias. Want het was dusdanig traumatisch wat daar gebeurde, dat ze dat niet meer aandurfden. Ja, nou dit is een beetje in grote lijnen de geschiedenis van de wereld, van de Bijbel. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het altijd een hele bijzondere leuke tijd, maar ik hou van oude geschiedenis.